Vanmorgen zijn wij terechtgekomen in Johannes 10, het gedeelte vanaf vers 22. Johannes 10 vanaf vers 22. Het feest der tempelwijding staat erboven. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij die gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem zeggende, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering en omdat gij een mens zijnde uzelf een god maakt. Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord gods geschied is, en de schrift niet kan gebroken worden, zeg gij die tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo geloof mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken, opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij zochten dan wederom hem te grijpen en hij ontging uit hun hand. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte en hij bleef al daar. En velen kwamen tot hem en zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze zeide was waar. En velen geloofden al daar in hem. Tot zover. Het was het feest der vernieuwing des tempels, staat er in vers 22. En bovendien staat er nog bij dat winter was, maar dat zouden we zo ook geweten hebben. Omdat het feest der vernieuwing des tempels nou eenmaal altijd in de winter gevierd wordt, net als ons kerstfeest. Ik kom bij het kerstfeest terecht, omdat in de praktijk het feest van de vernieuwing van de tempel en het feest van kerstfeest feitelijk in dezelfde tijd van het jaar gevierd wordt. En in de tijd dat de christelijke wereld het kerstfeest viert, vieren de Joden hun feest van de vernieuwing des tempels, het feest van Chanukka, op de 25e van de maand. Ja, net als kerstfeest, ja, ik kan het ook niet helpen. De 25e van de maand, 25e van de 9e maand wel te verstaan. En wij doen het op de 25e van de 10e maand, die in de praktijk de 12e is. Maar dat is al erg ingewikkeld vanmorgen meteen natuurlijk. Want volgens het woord zelf, december, dus zou december de 10e maand moeten zijn. Je kunt het zo horen, december van DK, weet je wel, 10. Maar het is de 12e, dus er ligt bij ons goed wat fout met de kalender. Dat lijkt me wel duidelijk. Maar daar wil ik het verder niet over hebben. Wat wel aardig is, is natuurlijk dat de Joden het feest van Chanukka, het feest van de vernieuwing van de tempel, vieren. Ongeveer in dezelfde tijd als wij het kerstfeest vieren. En dan is het in beide gevallen ook nog gebruikelijk om het te beschouwen als het feest van het licht. Wat feitelijk dus gewoon het midwinterfeest is. En daar gaat het ook om. Men heeft wel eens gezegd dat het kerstfeest eigenlijk een heidens feest is. En dat zal dan ook wel. Maar het neemt niet weg dat de heidenen soms ook het een en ander weten over bijbelse en goddelijke aangelegenheden. En dat wordt gewoonlijk over het hoofd gezien. En daarom wordt dikwijls, zoals het zo fraai heet in het Nederlands, het kind met het badwater weggegooid. Zo heet dat. Want het feest van het licht is feitelijk natuurlijk het midwinterfeest. Midwinter veronderstelt de tijd waarin de dagen het kort zijn en dus de nachten het langst. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook precies die tijd van het jaar waarin de dagen weer langer gaan worden. Waarin de zon elke dag weer een paar graadjes, of een deel ervan, maar een paar graadjes hoger aan de hemel komt te staan enzovoorts. Zo is het nou eenmaal. Het probleem is bij ons altijd dat midden in de zomer de dagen korter worden. Ja, dat denk je zo gauw niet aan, maar het is echt zo. Hè? Dus hoe dan ook, dat midwinterfeest is natuurlijk, hoewel het volstrekt duister is, hè, eigenlijk de donkerste dagen zijn dat, is toch het feest van het licht, omdat het daarna weer licht gaat worden. Dat vieren wij bij kerstfeest, dat is niet zo gek, omdat de komst van de Messias inderdaad wordt aangekondigd als de komst van het licht. Dus die verbinding is er zeker. Het is ook ongetwijfeld juist om het lengen van de dagen, zoals dat heet, in verband te brengen met de komst van de Messias, zo is het nu eenmaal. Dat de heidenen ook hoop hebben als de dagen langer worden, ook in godsdienstig opzicht, dat kan wel wezen. Maar daarmee wordt het kerstfeest nog niet tot een heidensfeest per definitie gemaakt. En nou we het er toch over hebben, de kerstboom wordt ook altijd veroordeeld, dat weet u hè. Maar de kerstboom is het beeld van eeuwig leven, dat is makkelijk zat hè. Ja, dit ding blijft groen. He, dus een beeld van eeuwig leven, dus een beeld van onvergankelijkheid. En we hangen er zelfs cadeautjes in, gaven in, omdat de gaven nou eenmaal een beeld zijn van het nieuwe verbond. En vervolgens dus ook van een nieuwe schepping. Hoe komt het nieuwe verbond tot stand? Door de gaven. We gaven God, toch? Dat is toch zo? En wat is dat dan, de gaven? De genadegift Gods is het eeuwige leven. Dus precies, daarom hangen ze cadeautjes in de kerstboom of leggen het erom. Ja, dat is volgens wie het uitgedacht heeft, weet ik niet. En of het historisch verantwoord is om het zo te zeggen, weet ik niet. Maar het klopt wel en daar gaat het maar om. En bij voorkeur hangen er nog ballen in de kerstboom. Dat is toch duidelijk? Dat is ook een beeld van de eeuwigheid, zonder begin en zonder einde. Cirkel. Als het een lijn is, hè? Een rondje, als het een vlak is, of een bal, als het driedimensionaal is. Ja, dat is toch gewoon zo, dat is een beeld van de eeuwigheid. Met één ster bovenin, dat is uiteraard een beeld van de Messias. Of met één engel bovenin, dat is een meer Amerikaans gebruik, heb ik begrepen. De engel bovenin de kerstboom, hè. Dat is precies hetzelfde. Een engel of een ster maakt trouwens in de Bijbel nauwelijks enig verschil. Eigenlijk ook hetzelfde, dus zie je maar weer. Maar goed, dat is dan het christelijke feest, zogenaamd. Het is natuurlijk helemaal niet bijbels, hoor. Daar gaat het niet om. Het feest als zodanig is niet bijbels, maar wat erin uitgebeeld wordt in de gebruikerij, dat zijn wel degelijk bijbelse waarheden. Maar goed, zo hebben de Joden hun Chanukka-feest. Dat betekent volstrekt hetzelfde eigenlijk. Namelijk, dat is het feest van de vernieuwing van de tempel, waarbij de tempel veranderd werd, vernieuwd werd, geheiligd werd, waarbij de onreinheid eruit verdwenen is enzovoorts. De tempel wordt opnieuw ingewijd en de herinwijding van de tempel is een beeld van het nieuwe verbond, heel gemakkelijk. En het nieuwe verbond treedt in werking doordat, moet je niet verder vertellen nou, maar ik moest eerst even nadenken wie allemaal die bandjes krijgt, maar het valt er mee. De nieuwe verbond treedt in werking doordat Hercules inderdaad de tempel reinigt.
He? Hercules de tempel reinigt.
Dat is een goeie, hè? Wat reinigt de Hercules?
Augustus.
Dat zeg ik toch?
Oh ja, je bedoelde dat.
Ja, dat bedoel ik. Dus sculptuur, jawel. Nou goed, en hoe deed hij dat?
Door
een rivier doorheen te laten stromen. Ik ken een rivier en een heerlijke stroom enzovoort. Dat is een Bijbelse gedachte die uit Openbaring 22 en Ezechiël 45 enzovoort. De rivier komt hier ook nog voor, dan is het de Jordaan trouwens. He? Maar er zou een rivier ontspringen vanuit Jeruzalem enzovoort. Een beeld van het nieuwe verbond. Een rivier die het leven van het nieuwe verbond, eeuwig leven uitbeeldt. Waardoor inderdaad de dingen gereinigd worden. Ja, waardoor het nieuwe tempel. Nou ja, het was een stal dan in het verhaal van de Griekse mythologie. Maar goed, er is wel meer een misverstand over. Dat doet er verder niet toe, maar het is in de grond heus dezelfde gedachte. De reiniging van de tempel namelijk is gewoon een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En het bijzondere is weer dat ook het feest van Chanukka feitelijk geen Bijbels feest is. Het komt erin voor, hier in Johannes 10, omdat het in die dagen bestond. Maar het is zeker geen Bijbels instelling. In de eerste plaats en in de tweede plaats, het is ontleend aan een gebeurtenis uit de geschiedenis van de Joden die ook in de Bijbel niet voorkomt. Namelijk uit de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen. De intertestamentaire periode, de tijd van de Maccabeeën namelijk. De tijd waarin ooit de tempel verontreinigd werd door de bekende Antiochus Epiphanes. In het jaar 170 voor onze jaartelling ongeveer. Waarna via de opstanden van de Maccabeeën enzovoorts, 3 jaar later de tempel in Jeruzalem weer bevrijd was van die figuur. En toen werd de tempel opnieuw ingewijd, gereinigd eerst, want ze hadden de varkens ingeofferd aan Zeus en dat soort zaken meer. Maar goed, toen werd de tempel gereinigd en plechtig opnieuw ingewijd. Dus een heel belangrijke gebeurtenis dus uit de geschiedenis van het Jodendom. En er wordt nog steeds sindsdien jaarlijks herdacht. En het was dus al pakweg 200 jaar voordat de Heer Jezus hier in Jeruzalem kwam tijdens het feest der vernieuwing des tempels. Waarmee je maar ziet dat hoewel het geen Bijbels feest is, het toch in de Bijbel voorkomt. En zelfs wordt het gebruikt als de achtergrond van deze gebeurtenissen hier. Zodat je ziet dat het toch een Bijbelse betekenis meekrijgt. Het feest zelf is niet Bijbels, maar het krijgt wel een Bijbelse betekenis mee. En kennelijk wordt er vanuit gegaan, maar dat kan iedereen zo vanzelf begrijpen, dat het feest van de vernieuwing van de tempel, de herinwijding van de tempel heet het officieel in het Nederlands, dat dat een beeld is van het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat komt gewoon neer. Dat is heel gemakkelijk. En dat wordt dan gedaan in de winter. Dat staat erbij. De winter heb ik dan ook al verklaard, want de winter heeft dezelfde betekenis natuurlijk. He, er komt een nieuw jaar, het oude is voorbij gegaan, de dagen zijn verschrikkelijk kort geworden, is de gedachte. Dan zou eigenlijk de dood moeten intreden. Ja? En daaruit, uit de dood, komt dan een nieuw leven voort, oftewel een nieuw jaar. Dat is dan de gedachte. Een jaar in ieder geval in de zin van de seizoenen. Het komt niet overeen met de jaartelling, en zeker niet met de maandentelling, nog op onze kalender, nog op de... Op de Joodse kalender, want je hebt gemerkt dat onze maandentelling, hè, dat daar dus helemaal niks van klopt. Hè. Dat lijkt me duidelijk, ze dragen allemaal een verkeerd nummer. Maar dat doet nou niks te zaken. Het gaat er maar om dat in de natuur in ieder geval het jaar begint bij de... In de winter, ja. In het diepst van de nacht. Hè. Zo is, daar beginnen de seizoenen in elk geval. De jaartelling zelf ligt anders. De jaartelling wordt officieel gerekend vanaf de voorjaarsevening, zo heet dat, dat is nog een Nederlands woord ook, evening, wist je dat? Evening. Ja. Evening, zeggen de Engelsen. Dan past het in een iets ander verband toe, maar het is dezelfde gedachte. De voorjaarsevening wil namelijk zeggen het moment in het voorjaar dat de dag en de nacht even lang zijn. Ja. Makkelijk genoeg, dus 3 maanden later dus. En als je daar ongeveer de maanden begint te tellen, kom je heel aardig uit met je september als de 7e maand, oktober als de 8e maand en november als de 9e, december als de 10e. Ja, want dan begin je maart te tellen, ben je januari, februari kwijt, scheelt 2, klopt precies. U ziet dus dat in onze kalender op een verschrikkelijke manier gekroeid is, op nog een paar manieren, maar daar gaat het nou verder niet over. Waar het wel over gaat is dat de vernieuwing van de tempel en de winter, dat het inderdaad met elkaar rechtstreeks verband houdt. En je zou in diezelfde lijn ook inderdaad het zogenaamd christelijke kerstfeest moeten zetten. Het heeft ook dezelfde betekenis. Namelijk de duisternis gaat voorbij, er komt inderdaad licht, er verschijnt een ster aan de hemel en de Messias verschijnt. Want die brengt het nieuwe leven, een nieuw jaar en zelfs een nieuw verbond. Daar komen we bij Bijbelse dingen, een nieuw verbond en een nieuwe tempel. Dat is eigenlijk de hele gedachte. Nou goed, we weten in ieder geval welke datum het was, de 25e van de 9e maand dus. Dat het ook nog overeenkomt op een of andere merkwaardige wijze met het Pinksterfeest, dat is me nou net wat te moeilijk om het nu uit te leggen, maar het is wel zo. Vanwege het halve jaar verschil. En een half jaar verschil is ooit in de Joodse kalender, nee, de Israëlitische kalender moet ik zeggen, ingevoerd bij de uittocht uit Egypte, reken je het halve jaar weer terug, dan vallen Pinkster en Kerstfeest weer bij elkaar. Maar de betekenis blijft toch gelijk. Het is altijd een uitbeelding, wat voor wijze dan ook, van het aanbreken van het nieuwe verbond. Er zit nog wat anders achter, maar laat ik nog maar zien dat ik door het gedeelte heen kom. Het feest der vernieuwing des tempels heeft men het vertaald, dat is... Ja, dat heeft altijd wat toelichting nodig. Het is namelijk niet het feest van de vervanging van de tempel, maar van een wijziging, vernieuwing. Dat staat er ook heel goed. Ik moet het altijd toelichten. Als in de Bijbel gesproken wordt over verandering of veranderen, dan betekent het altijd vervangen. Dan komt er een ander voor de oorspronkelijke in de plaats. Een verandering in de Bijbel is dus nooit een wijziging, maar een vervanging. Dan moet je gewoon leren dat het zo is. En niet zeggen dat het verkeerd vertaald is, want het is goed vertaald. Alleen wij zijn tenslotte met onze Nederlandse taal omgesprongen sindsdien. En daardoor is de betekenis van het Nederlands gewijzigd, maar de vertaling was perfect. Een verandering is dus een vervanging. En een vernieuwing hier veronderstelt dat er iets vernieuwd wordt, gerenoveerd wordt. Kijk, als je het met een ander woord zegt, het is volstrekt hetzelfde, dan wordt het wel duidelijker. Gerenoveerd. Het is namelijk een herinwijding van de tempel, waarbij de tempel opnieuw wordt ingewijd. Maar het is geen nieuwe tempel. Dus als er sprake is van vernieuwing, gaat het niet om dat het hele ding vervangen wordt, want dan zou er moeten staan het feest van de verandering van de tempel. Maar als er vernieuwing staat, is er iets aan gewijzigd. Verbeterd uiteraard, want dat is de betekenis van het begrip nieuw in elk geval. Nou, ik kan het verder beter niet uitleggen, want het wordt het Nederlandse taal. Maar het feest der vernieuwing des tempels heet normaal in het tegenwoordige Nederlands het feest van de herinwijding of gewoon inwijding van de tempel. En het is gewoon dezelfde tempel die uit Ezra, de tempel die gebouwd is meteen na de Babylonische ballingschap. Er is later nog wat gewijzigd aan de tempel. Maar dat is pakweg zo'n 150 jaar later gebeurd. Dat is namelijk dat de toenmalige tempel van Ezra, die dus al opnieuw was ingewijd al een keer, dat die zo ongeveer steen voor steen vervangen is geworden door de zogenaamde tempel van Herodes. En dat was de tempel die er inderdaad stond op dit moment. Het eigenaardige daarvan is trouwens dat de tempel nooit weg geweest is. Moet je maar eens over nadenken. Hij is nooit weg geweest. Maar hij is wel compleet vervangen. Waarna het heel moeilijk wordt om vast te stellen of hij veranderd is geworden of vernieuwd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Is hij nou vervangen of is er alleen wat aan gewijzigd? Nou, beide dingen kunnen gezegd worden. Hoewel het in wezen toch twee verschillende dingen zijn, kunnen beide dingen gezegd worden. En dat is zoiets fraais in het verband van dit hoofdstuk. Want dit heet het feest van de herinwijding van de tempel, maar inmiddels stond er een totaal andere tempel dan de tempel die in de tijd heringewijd was. En toch was hij niet weg geweest, toch was het dezelfde. Heb je dat? Een steen voor steen vervangen en dus eigenlijk opnieuw gebouwd door Herodes. En toen de Heer dus ook zei, breek deze tempel af, toen werden ze allemaal kwaad, want toen dachten ze allemaal van, hij staat er nog maar net. En daar hebben we, hoe lang staat er, 40 jaar over gedaan of zo, zoiets?
46.
Johannes 3, ik ben 46, ik wou zeggen. Het was niet een mooi rond getal in elk geval. 46 jaar. Ja, dat is in Johannes 2, vers 20, waar de tempel gereinigd werd. Dat is precies hetzelfde, hè? Daar hebben we dus al eens een keer over gesproken, de tempelreiniging. Maar het komt hetzelfde neer de vernieuwing van de tempel. Maar de aardigheid is nu, maar nou loop ik het risico dat ik weer veel te snel van stapel loop. Het aardige nu is dat dus de tempel ooit opnieuw was ingewijd, maar dat achteraf blijkt dat de tempel toch totaal vervangen is geworden. Het verhaal is namelijk dat de vernieuwing van de tempel eigenlijk gewoon een beeld is van het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij de tempel dus als het ware opnieuw in werking treedt. Hè? Dat wil zeggen, het verbond treedt opnieuw in werking. Weliswaar de vervulling van het oude verbond onder het nieuwe. Maar het is toch zo dat de draad van de oude oudtestamentische geschiedenis in ieder geval opnieuw opgepakt wordt bij het aanbreken van de nieuwtestamentische geschiedenis. Dus het is een kwestie van herinwijding. Het is een duidelijke zaak. Er zijn bijna 400 jaar geen profeten geweest in 62 weken. Bijna 400 jaar geen profeten geweest in Israël. En dan ineens verschijnen daar bijna gelijktijdig Johannes de Doper en de Heer Jezus en daarna de discipelen of apostelen enzovoorts. Kortom, er zit nogal een gat tussen. En dan ineens komt, is het waar wat Hebreeën zegt, God heeft voortijds weliswaar veel malen op vele wijze door de Vader gesproken. En daarna, maar dat zeg ik nu, dat staat er niet. En daarna heeft hij een hele poos niet gesproken. Toen kwam er een hele poos niets, heet dat, hè. En daarna heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat kun je rustig een vernieuwing van de tempel noemen. Dat wil zeggen een herinwijding. Een opnieuw spreken van God tot, in ieder geval tot Israël. Maar goed, de vernieuwing van de tempel veronderstelt een uitbeelding te zijn van het aanbreken van het nieuwe verbond. En dus hangt het meteen samen met de dood en opstanding van Christus. Ik moet eigenlijk zeggen, het hangt samen met de verschijning van de Christus. Degene namelijk die dat nieuwe verbond en dus de tempel inwijdt. En dan mag ik eigenlijk niet eens zeggen dood en opstanding. Moet ik eigenlijk gewoon zeggen opstanding. Dat is toch wel aardig zo op de paasmorgen om er toch maar even aan te halen, hè? Maar ja, je komt er op alle bladzijden van de Bijbel tegen, dus zo moeilijk is het niet. Maar de Heer zelf is degene die immers de tempel vernieuwt. Het sluit ook rechtstreeks aan bij Johannes 3, waar het begrip vernieuwen dan wel erg breed opgevat wordt. Als hij zegt, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Maar het is precies hetzelfde. Niet alleen zeide hij dat van de tempel, namelijk zijn lichaam, maar hij zei het ook over de Bijbelse zaken in het algemeen, over die... Over het oude en het nieuwe verbond, waarbij het oude zou afgebroken worden, uiteraard ontbonden worden, en waarbij het nieuwe gebouwd, oftewel gebonden zou worden. Een heel eenvoudige zaak. Je vindt dus diezelfde waarheid met steeds andere woorden in de Bijbel terug. Maar wat ik nou probeer te zeggen zo langzamerhand is dit. Dat weliswaar door de opstanding van Christus het nieuwe verbond in werking is getreden en het dus in zekere zin sprake is van de vernieuwing van de tempel, van wedergeboorte of hoe dat allemaal heten mag. Maar aardig is dat sindsdien de tempel toch helemaal veranderd geworden is. Die is iets moeilijker. Ja. Maar we hebben het er al over gehad vorige keer. Valt volledig binnen het kader van Johannes 10. De tempel was immers de tempel in Jeruzalem van de Joden. En de godsdienst was de Joodse, judaïstische noemen wij het meestal, dat was de Joodse godsdienst. En die werd vernieuwd door de komst van Christus. Dat wil zeggen, het oude, het wettische werd weggedaan en de vervulling van het oude, de vervulling van de wet, namelijk het nieuwe verbond, kwam ervoor in de plaats. Uiteraard gericht aan en toegepast op de Joden, op het Joodse volk. Dat kan ik niet missen, want dat blijkt uit de toespraken in ieder geval in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Er mag geen enkel probleem zijn, het evangelie. De waarheid van het nieuwe verbond werd in de eerste plaats gepredikt aan Juda, aan het Joodse volk, niet alleen aan de Joden, zo van stuk voor stuk en één voor één, nee, aan het Joodse volk ook als zodanig. En uitdrukkelijk ook aan de stad, aan Jeruzalem en gij mannen van Judea, dus zelfs aan het land werd het dus gericht, het volk als zodanig. Ik kan niet missen, omdat het per slotverrekening ook ging om de koning van dat volk. Dus het was een nationale, zeg maar politiek, maar dat is zo'n raar woord, maar het was een nationale aangelegenheid. Maar het neemt niet weg dat sindsdien deze vernieuwde tempel, dit nieuwe verbond gericht aan en toegepast op het Joodse volk, inderdaad in zijn geheel vervangen is, namelijk de steen voor steen afgebroken en vervangen, want in plaats van dat het werd gegeven of toegepast aan de Joden, ging het dus inderdaad naar... Ja, nou, zeg maar de heidenen voor het gemak dan. En dan zetten we altijd met kleine lettertjes. Maar het ging naar de 10 stammen natuurlijk, hè. Niet naar het Israël in het oosten, maar naar het Israël in het westen. Dat is het verhaal. Het kwam heel ergens anders terecht. En toch bij Israël, dat wil zeggen, het was wel degelijk de tempel. Het was ook Israël. Het was het nieuwe verbond, wat inderdaad aan Israël beloofd was. Ik wil niet zeggen exclusief. Je kunt nooit zeggen dat het niet, aan de heidenen, niet voor de heidenen bestemd was. Maar het was dan toch primair gegeven aan Israël. Dat kwam daar ook terecht. Alleen niet aan de ene kant, bij de Joden met twee stammenrijk. Maar meer in bijzonder kwam het terecht aan de andere kant, namelijk bij het 10 stammenrijk. En dat is het verhaal waar we het vorige keer over gehad hebben. Naar aanleiding van vers, met name dan vers 16... over de andere schapen die van deze stal niet zijn, enzovoorts. En het begrip vernieuwing van de tempel, dat spreekt dus weliswaar aan de ene kant over een herinwijding van de tempel, maar aan de andere kant spreekt het ook over hoe de tempel ergens anders terecht zou komen. Hoe de Joodse tempel ook inderdaad ontheiligd werd en de heidenen er bezit van namen, zo was het ook bij Antiochus, hè. Maar ook hoe de tempel ontheiligd werd en daarna weer terugkwam bij de Joden. Maar vervolgens wel degelijk vervangen werd door een andere tempel, namelijk de tempel van Herodes. Zo wordt hij dan genoemd, hè? De alternatieve koning der Joden. Maar er was nogal wat mee aan de hand dus met de tempel. En de tempel staat gewoon voor het godsdienst in het algemeen. Voordat men de Heer dient op een of andere wijze. En dus verandert er nog wel eens wat. Ik weet dat dit wat moeilijk is om het allemaal zo in één keer te vatten, maar er is ook een veel eenvoudigere toepassing, dat is namelijk deze. De vernieuwing van de tempel veronderstelt gewoon heel eenvoudig en zo letterlijk mogelijk dat de tempel van het Jodendom werd weggenomen. Dat is ook uiteindelijk gebeurd, zoals ook het Oude Verbond werd weggenomen. De tempel werd verwoest in het jaar 70 van onze jaartelling. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt: weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat de Geest Gods in u woont, enzovoort. Dat is dan onder andere dan de eerste Korinthebrief. En daar wordt gewoon gezegd dat de gemeente, ongeacht wie het is en waar die vandaan komt, dat doet er nog even niet toe, maar er wordt gewoon gezegd dat de gemeente de tempel is in deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En dat klopt precies, er is dus inderdaad een verborgen tempel. En je kunt alleen weten dat hij er is als je het gelooft uit het woord van God. En daarom staat het ook zo: weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dat de Geest Gods in u woont, enzovoorts. Zo is het maar net. En dat kun je ook vernieuwing van de tempel noemen. Namelijk, hij was eerst bij de Joden letterlijk en hij is nu bij de gemeente overdrachtelijk. Maar noem dat maar gerust een verandering. En zeker een vernieuwing, want het was iets nieuws. Het was nog nooit vertoond. Zo.
In die vernieuwde tempel steunen ook het voorhangsel.
Ja, nou, de scheuren van het voorhangsel betekent natuurlijk eigenlijk aan de ene kant een ontwijding van die oude tempel, want die functioneerde dan niet meer. Aan de andere kant, en dat is natuurlijk een veel betere, is het zo dat daarin onderscheid, dat in de tempel en ook tabernakel onderscheid gemaakt wordt tussen het heilige en het heilige der heiligen, waarbij het heilige een beeld is van het oude verbond en waarbij het heilige der heiligen een beeld is van het nieuwe verbond. En als het voorhangsel scheurt, houdt daardoor het heilige op te bestaan. Het sterkste blijft namelijk het langste, hè? Dan heeft overwicht. Dus als voorhangsel scheurt, de afscheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen, dan houdt het heilige op te bestaan en dan wordt de hele tempel één heilige der heiligen. Daar komt het op neer. Maar één is het dan niet meer. En er is een andere, toch iets anders, hoewel het voor een deel hetzelfde is, maar toch iets anders voor in de plaats gekomen. Dat is dus inderdaad dezelfde gedachte. Maar zoals bekend, diezelfde principes die herhalen zich vele malen, zelfs in hetzelfde type, hè? Zelfs in de tabernakel of in de tempel of wat dan ook. Dezelfde dingen kunnen op heleboel verschillende wijzen gezegd worden. Dit is er inderdaad één van. Maar het gaat erom dat het oude verdwijnt en het nieuwe ervoor in de plaats komt. Wel, herinwijding van de tempel beeldt dat uit. De winter beeldt dat uit. Het oude jaar gaat voorbij en het nieuwe komt ervoor in de plaats, enzovoorts. En zo ook, niet alleen het oude verbond gaat voorbij, het nieuwe komt ervoor in de plaats. Maar bovendien is het dan ook nog zo dat het nieuwe wordt dan weliswaar gegeven aan de Joden, maar het komt terecht bij Jozef, bij Efraïm, bij de 10 stammen dus. In de praktijk. Generaliserend gesproken, wil ik er nog wel een keer bij zeggen. Maar zo is het nou eenmaal. En dat is ook een verandering. En we zijn er nog niet eens, want er staat vervolgens in vers 23: en Jezus wandelde in de tempel. Ja, wie zou er anders in moeten zijn, denk ik wel eens, hè? Het was het huis van zijn vader. Toch? Zijn huis dus. Maar goed, Jezus wandelde in de tempel, in het voorhof. Waarom dat nou het voorhof is, weet ik ook niet. Ik dacht altijd dat het de voorhof was, maar vooruit. In het voorhof van Salomo, en dat is ook al zo'n aardige, want daarmee is iets mis. Van wie stamde de Heer Jezus af? Huh? En dan? Ja, precies. Nathan, niet Salomo. Ja, het is niet erg bekend, maar het is zo. Men verwart de geslachtsregisters dikwijls met de registers van erfopvolging op de troon. En het lijkt geen twijfel dat de troon van David ging naar Salomo en dan, wat de lijn van Juda betreft in ieder geval, naar Rehabiam, zijn zoon, enzovoorts. Maar langs die lijn wordt weliswaar de troon vererfd, maar die lijn is niet de natuurlijke lijn. Ja, tot zover ik hem noemde nog wel, maar later niet meer. Want de lijn van Salomo sterft namelijk uit. De laatste erfgenaam, nou, ik moet eigenlijk zeggen de jongste erfgenaam op de troon van Salomo, was Jechonia. Jechonias, of hoe die maar genoemd wordt in het Oude dan wel het Nieuwe Testament. Was de laatste. Er staat van hem uitdrukkelijk dat hij geen kinderen had. In ieder geval geen overlevende kinderen. Er staat dat hij geen kinderen had, die zouden zitten op de troon enzovoort. Maar er staat ook inderdaad dat hij kinderloos was. Het schijnt dat hij overigens wel kinderen gehad heeft, maar die zijn dan blijkbaar vroeg gestorven. Daar maak ik verder geen punt van. Maar die lijn die sterft inderdaad uit. Dat is de lijn van Salomo. Die wordt afgebroken. Er was echt een andere lijn van erfgenamen van David. De volgende, namelijk die van Nathan, jongere broer van Salomo. Van Nathan. En die daarvan had nooit iemand op de troon gezeten. En heeft tot op heden zelfs helemaal nog nooit iemand op de troon gezeten. Maar uit die lijn komt de Messias voort. Die heeft ook nog niet op de troon gezeten, althans niet op de troon van zijn vader David. Maar David is uit die lijn wel degelijk zijn vader. En wat we vinden in het register, de troonsregister, het koningsregister van Matthäus 1, is dat na de dood van Jechonias en na het uitsterven van de lijn van Jechonias, Shealtiel, zoon van Zerubabel, de erfgenaam wordt van de troon. Alleen, hij komt niet op de troon, maar hij is wel de erfgenaam, hij is wel de kroonpretendent. Dus het gaat verder met Zerubabel, Shealtiel, of was het andersom? Shealtiel, Zerubabel, geloof ik. Weet je het ook niet uit het hoofd? Hoe ik erbij kom ineens, zo vroeg in de morgen. Ik zal even kijken. In Matthäus 1 is dat, anders zeg ik het misschien verkeerd. Ja, eerst Shealtiel en dan Zerubabel. Dat staat in vers 12 van Matthäus 1. Vers 11 zegt dat uit Josia kwam voort Jechonias. Er zijn er een paar weggelaten, maar dat doet er nou niet toe. 3. Jechonias, oftewel Jechonia of Gonia, of hoe je maar genoemd wordt. En zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. Wegvoering betekent dat, niet ballingschap, maar wegvoering. Overvoering, dan werden ze weggevoerd, overgevoerd, over de Eufraat. En na de Babylonische overvoering gewoon Jechonias Shealtiel. Dat betekent gewoon dat Shealtiel, of Shealtiel in het Grieks dan, de erfgenaam was van Jechonias, maar niet dat Shealtiel ook de lijfelijke zoon was van Jechonias, want dat was hij niet. De man was namelijk kinderloos. En Shealtiel komt uit de andere lijn van de familie voort, namelijk uit de lijn van Nathan. En dat kun je terugvinden in Lucas 3. Daar vind je het andere register en dat is het natuurlijke register. En waar blijkt dat deze Shealtiel inderdaad voortkomt uit de lijn van Nathan. En dat is nou de aardigheid van het verhaal. De lijn van Salomo. Je moet je voorstellen dat na David krijg je twee verschillende lijnen uit het huis van David. Laat ik het nog anders zeggen. Je krijgt na David Salomo op de troon. En na Salomo krijg je de splitsing van het rijk in een twee- en een tienstammenrijk. Waarbij het huis van David koning blijft over het tweestammenrijk. En waarbij Efraïm, Jozef dus, Koning wordt over het 10-stammenrijk, namelijk Jerobeam, uit de stam van Efraïm. En u weet, u kent de geschiedenis, we hebben het er net over gehad. De 10 stammen, onder Efraïm oorspronkelijk, worden weggevoerd in Assyrische ballingschap, officieel Assyrische ballingschap. Het was net zo goed Babylonisch trouwens, maar het was officieel Assyrische ballingschap. Ze werden weggevoerd in de lijn van de Bijbelse geschiedenis van het volk, wordt daarmee officieel afgesneden. Dat wil zeggen, dat is het einde van het verhaal. Maar de doorgaande lijn is die van Salomo, Rehabeam, kortom, de lijn uit Salomo. En die volgt dus de geschiedenis van het Joodse volk, wat inderdaad weggevoerd is in Babylonische ballingschap enzovoorts, maar wat er dan toch in ieder geval nog officieel was in de dagen van de Heer Jezus. En daar gaat het maar om. Maar het eigenaardige is dat de geschiedenis van het tweestammenrijk wordt afgesneden. En dan weet ik wel dat ik nou dingen ga zeggen die weer niet op elke bladzij staan. Hè? Maar de geschiedenis van tweestammenrijk werd afgesneden toen het nieuwe verbond aanbrak. En in plaats van dat de 2 stammen onder het nieuwe verbond kwamen te leven, was het in de praktijk zo dat de 10 stammen, die officieel zoek waren, wel degelijk geplaatst werden onder dat nieuwe verbond. Andere deur, doe even open. De lijn van het 2-stammenrijk werd dus inderdaad afgebroken in het begin van onze bedeling. Maar daarna kwam het nieuwe verbond, het evangelie, de zaligheid, of hoe het allemaal maar genoemd wordt in dat verband, kwam terecht in de praktijk, maar het is tamelijk onbekend, maar het kwam in de praktijk terecht bij de 10 stammen van Israël. Nou het andere verhaal, nou die van het koningschap. Dan kregen we eerst, hadden we Salomo en Nathan. De lijn van Nathan wordt afgebroken, er komt namelijk niet op de troon. Salomo komt op de troon. En dat Nathan niet op de troon komt, komt overeen met de 10 stammen en de wegvoering van de 10 stammen. Daar hoor je niks meer van. Zo van Nathan hoor je ook niks meer van. Speelt geen enkele rol. Want de lijn van de geschiedenis ging aan de ene kant verder met de 2 stammen, het ene verhaal. In het andere verhaal gaat de lijn van de geschiedenis verder met Salomo, die op de troon komt, en dan Rehabeam, zijn erfgenamen enzovoorts. Maar in de dagen van de Babylonische ballingschap wordt die lijn van de 2 stammen... wordt de lijn van Salomo, die wordt afgebroken. En dan gaan we weer. Het wordt weer onbekend. Net zo onbekend als die verwisseling van die 2 en die 10 stammen. Hè? Maar de lijn van de 2 van Salomo wordt afgebroken bij Jechonias. En in plaats daarvan gaat het koningschap, de rechten op de troon, over naar de lijn van Nathan. Waarvan we niet eens wisten dat hij nog bestond. We weten het pas later uit het Nieuwe Testament. Uit het register van Lucas 3, maar we wisten het niet. En heb je dat nou? Er is een lijn die afgebroken wordt en die wordt later alsnog opgepakt ter vervanging van de oorspronkelijke lijn die oorspronkelijk doorliep. He? Het verhaal van de stammen was, 2 stammen aan de ene kant, dat gaat gewoon verder, de 10 stammen verdwijnen, wordt afgebroken. Maar later in de geschiedenis wordt de 2-stammen geschiedenis afgebroken, in het begin van onze bedeling. En dan gaat de lijn verder, in het geheim, verborgen, valt niemand op. Maar het gebeurt, gaat verder met de 10 stammen. Nou, net zo'n verhaal kan ik uitbeelden in verband met die koningen. De lijn gaat verder met Salomo. De lijn van Nathan, ja, daar hoor je niks meer van. Daar weet ook niemand verder van wat ermee gebeurd is. Net als van de 10 stammen. Hè. Dus de lijn van Nathan breekt af. Maar als de lijn van Salomo uitsterft bij het begin van de Babylonische ballingschap, bij Jechonias dus, blijkt de troonsrechten over te gaan naar de afstammelingen, de erfgenamen van Nathan, waarvan we niet eens wisten dat ze er nog waren. En het gebeurt in het geheim, want als je het niet nauwkeurig bestudeert, echt nauwkeurig bestudeert, niet leest, bestudeert, hè, dan vind je dat niet eens. Het is ook onbekend. Ja, het is wel bekend. Ook officieel wel. Maar de meeste christenen weten daar hoegenaamd niets van. Het interesseert hem trouwens ook niet. En ze lezen een register in Matthäus en denken dat het een geslachtsregister is. Ze gaan dan zeggen van ja, maar er zitten zoveel fouten in. Want er zijn wel 6 mensen uit weggelaten enzovoorts. Nou ja, goed. En dan krijg je het verhaal van, en de heer stamde dus van Jechonias af, en daar zou toch niemand van op de troon zitten. Dan moet er een moeilijk verhaal bedacht worden om het toch nog kloppend te krijgen. Enzovoorts. Maar hij stamde niet van Jechonias af, dat staat ook niet in Matthäus 1. En dat de mensen uit zijn weggelaten, dat is maar onzin. Het gaat om erfrecht van de troon en niet om een normale afstamming. En daar speelt dus inderdaad geen enkel rol hoeveel er zijn weggelaten. Je zegt toch ook niet dat in Matthäus 1 vers 1, 74, hoeveel was het, 74, 73, 72 zijn weggelaten. Van Adam tot Christus. De Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen, er staat er niet bij hoeveel er nog tussen waren, dat hoeft toch ook niet. De Zoon van David, er staat er ook niet bij hoeveel er nog tussen waren, dat hoeft toch niet. En als je een paar versen verder leest in het register, zegt men, hé, dan zijn er ineens 3 weggelaten ergens. En een poosje later nog 3. Wat een onzin. Die weggelaten, hoezo weggelaten? Het is een lijn van erfgenamen van de troon. Daar kun je overslaan wat je wil, dat maakt verder niet uit. Er staan toch geen jaartallen bij, er zitten geen fouten in. Als je maar weet dat die lijn van het erfrecht van de troon gewoon doorloopt, maar dat de afstammingslijn, die daarin verborgen zit natuurlijk, die als basis daarvoor fungeert, de afstammingslijn wel degelijk bij Jechonias eindigt, waarna de sprong gemaakt wordt naar de andere tak van de familie. Nou, wat ik nou onder andere probeer te vertellen, is dat dit merkwaardige verschijnsel uit het troonsregister van Matthäus 1 tegelijkertijd een uitbeelding is van hoe het zou gaan met de 2 en met de 10 stammen. De ene lijn houdt op en de afgebroken lijn wordt alsnog voortgezet. Dat is het verhaal. De lijn van Salomo houdt op en de afgebroken lijn van Nathan wordt voortgezet. Of de lijn van Juda houdt op en de afgebroken lijn van Ephraim van de 10 stammen wordt alsnog voortgezet. De volgende figuur die voorkomt in het verhaal van Matthäus 1 heet Jozef. Nou, dat bedoel ik maar te zeggen. Jozef. Hè? Toch? Beeld van de 10 stammen, in elk geval. Nou, laten we zitten. Nou, vernieuwing dus, hè. Is dus, de vernieuwing van de tempel is dus een betrekkelijk gecompliceerde zaak, als je het inderdaad compleet wil nemen. Het is aan de ene kant de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Dat leg je dan in de eerste plaats in, breng je in de eerste plaats in verband met het Joodse volk, met het Jodendom, waarin de praktijk zal blijken dat het weliswaar een vernieuwing is van het Jodendom van het oude naar het nieuwe verbond, maar dat het van het Jodendom overspringt op de andere tak van de familie, namelijk naar de 10 stammen van Israël. Nou. En dat is hier dus ook het geval. Er staat, Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. Ja, maar daar stamde hij niet vanaf. Hij was van die andere lijn. Hij was wel zijn erfgenaam. Hoorde tot hetzelfde volk. Maar hij was niet zijn rechtstreeks afstammeling. Hij was uit de andere tak van de familie, de tak van Nathan. Of hij was uit een stal, hè, uit schapen, een kudde, die niet van deze stal was, maar van een andere. Begrijp je het goed? Ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. Want Nathan en Salomo waren uit dezelfde kudde, dezelfde stal, die der Joden van Juda uiteraard. Dat is geen probleem. Maar ik bedoel het nu meteen overdrachtelijk, wat hier uitgebeeld wordt. Het was een vernieuwing van de tempel en tegelijkertijd een wijziging. Een overspringen van Joden dus naar eigenlijk de 10 stammen en daarmee naar de gemeente. Maar hetzelfde geldt voor de Heer Jezus. Hij wandelde in de voorhof van Salomo. Maar hij stamde niet af van Salomo. Hij was uit de andere tak, uit de tak van Nathan. En daar gaat het om. Allemaal bevestiging dus, maar uitsluitend in de typologie van diezelfde waarheid waar we het dus al vele malen over gehad hebben. Nou, de Heer heeft het er ook nog over, want er staat dan, de Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, let op de Joden. Merk je nou wat een beperkte betekenis dat begrip Joden krijgt, hè? De Joden. We ineens, door de al spreken ook over die 10 stammen, merken we ineens, de Joden, dat is niet Israël, dat is een deel van Israël. Alleen zij hier levend onder het Judaïstische systeem. Een Joodse godsdienst dus. De Joden dan omringden hem en zeiden hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Waarmee ze toch wel degelijk goed hebben vastgesteld dat de Heer daar nooit vrij uit over sprak. Mag ik maar even vastgesteld hebben, hè? Hij zei het niet vrij uit dat hij de Christus was. De reden daarvoor kennen we ook. Dat is dat hij het ook nog niet was. Hij moest het nog worden. Hij moest eerst nog sterven en uit de dood opstaan. En verder mochten ze dat weer niet weten, anders dan, zouden ze hem niet kruisigen. Dat is het verhaal, hè? Zo staat het letterlijk in 1 Korinthe 2, dus hoef ik me verder niet voor te excuseren. Dus indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Dat sluit meteen aan bij Petrus, die later in Handelingen 2 zegt: mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van David en van Christus, waarbij David sprak over Christus. Dat is in het kort de toespraak van Petrus. Maar hier mocht niet vrijuit gesproken worden, de Heer zelf deed het ook niet. Maar de Heer antwoordt en zegt: ik heb het u gezegd, hetgeen toch een ontwijkend antwoord is. Had ik gewoon ja kunnen zeggen. Maar hij zegt: ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. Waarna wij dan vragen: maar hoe heeft hij het dan gezegd? Want wij hebben het ook nergens gelezen dat hij zei: ik ben de Christus. Hoe heeft hij het dan gezegd? En dan staat er gewoon achter. Dit is het Johannes Evangelie zoals u merkt. Hè. Staat er gewoon achter. Namelijk: de werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Hij zegt dus: ik zeg het, ik heb het gezegd, maar niet met woorden, maar wel in de werken die ik doe. De werken die ik doe in de naam van mijn vader. Die spreken, die getuigen van mij. Dat is ook een manier om iets te zeggen. En de Heer verwijt hen dan ook vervolgens: maar gij gelooft niet. Zij verwijten hem dat hij het niet ronduit zegt. Hij verwijt hun dat hij wat voldoende duidelijk gezegd heeft, maar dat zij niet geloven. Gij lieden, let op, tot wie zegt hij dit? Tot de Joden. Ja, of natuurlijk weten wij wel dat hij dat zegt tegen ongelovige Joden. Dat is wel waar. Maar als je het in het verband leest, lees je gewoon de Joden. Hè? De Joden dan omringden hem en zeiden, en de Heer zeide dan: maar gij, Joden dus, maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen gelijk ik u gezegd heb. En die, als we dan hier over die schapen spreken, en er staat bovendien bij gelijk ik u gezegd heb, dan is dat uiteraard de verwijzing naar vers 16. Er staat dus niet: gij zijt niet van mijn schapen en dat heb ik u al eerder gezegd. Er staat: gij zijt niet van mijn schapen op de manier die ik al eerder genoemd heb. Gelijk, hè? Gelijk ik u gezegd heb. Zie dus vers 16, waar de Heer zegt: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen, ze zullen mijn stem horen. Het zal worden één kudde en één herder. En dat hangt natuurlijk vervolgens weer samen met wat eraan vooraf ging, waar de Heer zei: mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij, enzovoorts. Betekent dus gewoon dat als zij hem niet geloven, dan horen zij dus zijn stem niet, dan luisteren ze niet naar de herder, en dan houden ze ook op tot deze kudde te behoren. Hoe dan ook. En in feite valt de hele kudde af, hè? Deze kudde. Waarna de Heer dus naar die andere kudde gaat. En dan zijn we weer bij die 10 stammen uiteraard. Gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen gelijk u gezegd hebt. En dan zegt hij vers 17: mijn schapen horen mijn stem. Dat kan een vaststelling zijn van een feit met betrekking tot andere schapen. Het kan ook zijn gewoon een algemene definitie van wat schapen eigenlijk zijn. Mijn schapen, zegt hij, horen mijn stem. Dat betekent aan de andere kant: zij die mijn stem niet horen zijn blijkbaar op grond daarvan niet mijn schapen. En jullie horen mij niet, namelijk jullie geloven mij niet, vers 26. Dus zijn jullie mijn schapen niet, al ben je 100 keer Juda of Joods of zelfs Israël of zonen van Abraham of hoe het allemaal maar heten mag. Maar jullie geloven niet, jullie zijn dus niet mijn schapen. Maar mijn schapen horen mijn stem en ik ken hen, ik ken dezelfde. Dat betekent: ik heb gemeenschap met hen, ik hoor bij hen. Dat betekent niet: ik weet wie ze zijn. Dan komen we weer met de leer van de uitverkiezingen. Ik ken hen. Ik weet wie ze zijn. Nee, zo zit het niet. Ik ken dezelfde. Ik heb gemeenschap met dezelfde. Ik hoor bij hen. Zij volgen mij, staat er namelijk achter. Ik ken dezelfde en zij volgen mij. Je kunt dus zeggen, ik ken dezelfde, namelijk zij volgen mij. Want beide uitdrukkingen betekenen dat ze bij elkaar horen. De Heer hoort bij de schapen en de schapen horen bij hem. Zij volgen mij. Dat hangt samen met het begrip discipel. Wat in Handelingen in het algemeen gebruikt wordt voor de gelovigen. Alle gelovigen worden daar geacht discipelen te zijn. Omdat ze de Heer volgen. In zijn leer en het betekent dus gewoon gelovigen. En dan zegt de Heer, en ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen, of namelijk, dat kan ook. En, of namelijk, zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En nog een keer namelijk, niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Hand uiteraard in hoge mate overdrachtelijk. Hè? Betekent dat hij de Heer ze vasthoudt op een of andere wijze. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle. En daarom kan niemand ze uit zijn hand rukken natuurlijk. Hè? Mijn Vader is meerder dan alle. En daarom kan niemand ze rukken uit de hand mijns Vaders. Nou vul ik wat andere voegwoorden in. Maar dat zijn we in Johannes ook wel gewend. Waarna de Heer zegt ik en de Vader zijn één. En dat betekent uiteraard. Dus niet alleen maar een vaststelling van een of andere theologische waarheid. Maar het betekent uiteraard dat al wat hier van de Vader gezegd wordt ook van toepassing is op de Zoon. Namelijk de Zoon is meerder dan alle en niemand kan ze dus rukken uit de hand van de Zoon. Hetgeen later in klare taal gewoon gezegd wordt in Romeinen 8, het laatste gedeelte. Als er staat dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods welke is. In Christus Jezus onze Heer. Niet alleen dat het niet zal gebeuren, dat staat zoals het kan niet. En hier staat het ook. Niet alleen maar het zal niet, maar ook het kan ook niet gebeuren. En dat is het thema wat we in de vorige pericoop natuurlijk besproken hebben. Namelijk dat de Heer zijn leven stelt, wijd aan dus, hè, aan de schapen. Hij laat ze niet in de steek. En als er een wolf komt, of een beer, of een Filistijn, dan wel een luipaard. Die kunnen niet tegen de Heer op. Zo is het verhaal eigenlijk. De Heer bewaakt de kudde en zorgt dat de kudde in stand blijft. Dat is wat ook in het voorgaande schriftgedeelte natuurlijk naar voren wordt gebracht. Maar en dan staat er, de Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Ja, er zit natuurlijk een boel achter. In de eerste plaats heeft de Heer al gezegd dat zij niet zijn schapen zijn. En de Joden zouden toch ook moeten weten dat die verwijzing naar die schapen een verwijzing is naar de oud-testamentische profetie. En als hij dus zegt, jullie zijn die schapen niet, dan zegt hij dus ook, jij hebt geen deel aan de beloften die in de oud-testamentische profetieën met betrekking tot het nieuw verbond gegeven zijn. Dus het is inderdaad knap hard, deze woorden die de Heer aan zijn tijdgenoten richt. Maar inderdaad is het zo, gij die de gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen. Ik ben soms ook geneigd te zeggen, maar gij die de gelooft niet, daarom zijt gij niet van mijn schapen. Dat kan ook, maar dat is een vertaling van de tweede keus, zeggen ze dan. Maar dat kan net zo goed, hè. Omdat gij niet van mijn schapen zijt, gelooft gij niet. Het eigenaardige is overigens, en dat veroorloof ik me even een vrijheid, dat die gedachte die we zo naar voren brengen, ook heel goed terug te vinden is in de uitspraken van Romeinen 11. Ik zal je dat toelichten wat ik in het verleden nog niet heb toegelicht. Bij de bespreking van Romeinen in elk geval niet. Maar er staat, er wordt gesproken over de val van het Joodse volk. En daarvan staat in vers 11 de vraag, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? En is het antwoord dat zij verder, maar door hun val is de zaligheid den heidenen, dus aan de heidenen of tot de heidenen gekomen, of den heidenen geworden, dat kan natuurlijk ook, om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus zeggen, het was niet de bedoeling dat ze zouden vallen, maar het was wel de bedoeling dat als zij zouden vallen, dat dan de zaligheid die voor de Joden bestemd was naar de heidenen zou gaan. Dat wil zeggen, Er waren dingen die niet de opzet waren, maar ze gebeurden wel. Er was ook rekening mee gehouden en ze werden zelfs nog tot grotere zegen daardoor. Hè? Want er staat er dan vervolgens, er staat vers 12, en indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering, dat is val, hè? Vermindering is namelijk vernedering en vernedering is val. En in hun val de rijkdom is der wereld, hun vernedering de rijkdom der heidenen, zodat je nou weet dat onder wereld verstaan moet worden, niet de stoffelijke wereld als zodanig, maar inderdaad de mensenwereld, de heidenen. Wel, in hun val de rijkdom is de wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen. Dat betekent dan inderdaad dat hun val is tot rijkdom der wereld, oftewel hun vermindering is tot rijkdom der heidenen. Waarna gesproken wordt over hun volheid. En dat betekent dat in de toekomst ook het Joodse volk alsnog als volk uiteraard tot geloof zal komen. Maar daar wil ik het nou even niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben is over vers 15 en wat er verder volgt. Er staat, want indien hun verwerping, dat was hun val en vermindering, de verzoening, dat is de rijkdom, is der wereld, der volkeren dus. Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de dood? En dan, en indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Waarbij eerstelingen en wortel enzovoorts verwijst in elk geval naar de oorsprong van het nieuwe verbond. Het eerste begin. En de wortel, de oorsprong, de roots, zouden de Amerikanen zeggen, van het nieuwe verbond. Die roots, die wortels, die liggen immers bij Abraham. Aan hen werd de belofte gedaan. Aan hem werd tevoren het evangelie beloofd. Ik citeer heel nauwkeurig. Even, het staat in Galaten 3 en in Romeinen 1 vers 1 trouwens, of Romeinen 1 vers 2. Aan hen werd tevoren het evangelie verkondigd, of aan hen werd tevoren het evangelie beloofd. En pas in onze dagen wordt, sinds het nieuwe verbond dus, zijn die beloften vervuld. En het is het nieuwe verbond in werking getreden, hè, sinds de opstanding van Christus. Maar dan staat er in vers 17, zo enige der takken afgebroken zijn. En gij, een wilde olijf omzijnde, in dezelfde plaats zijt ingeënt, of geënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken, enzovoorts. Er zijn enige takken van die boom afgebroken. Welke zijn die takken? Ja, zie, ja. Juda dus. En Juda is niet heel Israël. Juda is wel Israël. Maar Israël is nog niet Juda, hè? Weet u toch, een koe is wel een rund, maar rund is nog geen koe. Dus dat is de uitdrukking. Dat is de vaste uitdrukking ter illustratie van deze gewone logische redenering. Juda is wel Israël, maar Israël is nog geen Juda. Dus om het verschil te handhaven, welke takken zijn afgesneden? Juda. En daarna staat er, daar moet je eens opletten hoe geraffineerd het er staat, want Paulus wil ergens niet over praten hier. He? Er staat namelijk, indien zo enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt geënt. Wie zijn die wilde olijftakken dan? He? De heidenen. De heidenen. Maar we hebben het over één ding dat we nog niet gehad. Er worden hier maar twee partijen genoemd, maar er zijn er drie.
We hebben ook gesproken over de voorvijs.
Waar hier? Hier nog niet, zeker. Hier nog niet. De eerste vruchten, ja. Ja, dat is in Jesaja. Nee, waar het om gaat is, je hebt enige takken worden afgesneden. Andere takken worden in de plaats van de afgesneden takken geënt. Erin gezet. Maar er is nog een categorie die nou niet genoemd is. De takken die helemaal niet afgesneden zijn namelijk. Toch? Ja, toch? Die zijn gewoon blijven zitten. Maar ze worden niet genoemd.
Hoe noem ik die dan?
Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat woord had ik ook in gedachten. En ik zit toch in Romeinen 11, dus dan zeg je gewoon de overgeblevenen. Nee, ik zit toch in Romeinen 11. Hè? Want daar staat in vers 5... Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Overblijfsel uit Israël, maar in ieder geval een gelovig overblijfsel. Nou, wat is nou het overblijfsel van deze boom? Nou, eerst gaan de enige takken af, die staan voor het Jodendom. Wat zitten blijft, is dus overblijfsel. Dat moeten 10 stammen zijn. In dit verhaal. Ja, dat kan niet anders. En aan de andere kant wordt, ik weet wel dat het moeilijk is, maar je hebt gewoon geen andere keuze. Hè? Joodse takken worden afgesneden. Heidense takken worden op de plaats van de Joodse gezet. Maar er waren ook nog takken die bleven gewoon zitten. Dat kan moeilijk anders dan een uitbeelding zijn van de 10 stammen. Maar hoe dan ook, alles wat op die boom zit, of het origineel is of erop geënt, maakt niks uit, is het overblijfsel. Dat is dat wat erop overgebleven is. En het overblijfsel bestaat dan in de eerste plaats uit 10 stammen en daarna uit heidenen die daar ook deel aan hebben gekregen. Dat is het verhaal. Maar blijft het overblijfsel. Dus inderdaad, wat er blijft zitten zou je een overblijfsel moeten noemen. Maar ook hier vind je die waarheid terug, of die gedachte terug van die 10 stammen die zijn blijven zitten. Moeilijkheid van het verhaal is natuurlijk te zeggen dat de 10 stammen niet weg geweest zijn. Want als er stammen weg geweest zijn, dan zijn het juist de 10 stammen. Dat is de enige moeilijkheid. Maar je hebt in het verhaal zelf hier, van Romeinen 11, heb je geen enkele keus. Zo zit het nou eenmaal. De afgesneden takken zijn de Joodse, dat kan niet missen, dat staat er gewoon. En de opgeënte takken zijn uiteraard de heidenen. En ook dat staat feitelijk, hè. Bovendien geschreven aan de Romeinen, dus dat kan al niet missen. Maar inderdaad ook 3 categorieën. En daar gaat het om, en dat is ook de achtergrond hier van de Johannes 10, of eigenlijk van het hele Johannes-evangelie, dat namelijk weliswaar aan de ene kant de schapen zijn die ongelovig zijn en inderdaad niet tot de kudde zullen worden, maar dat er ook een andere kudde is waarmee het wel, waarmee het beter voor elkaar zou komen, laat ik het zo zeggen dan. En dat zijn dan inderdaad die 10 stammen. Hoe dan ook, ik ga maar terug naar Johannes 10. Er staat: mijn schapen, vers 27, horen mijn stem. Ik ken ze. Zij volgen mij, ik geef hun het eeuwige leven. Zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Niemand zal er zelf uit mijn hand rukken. En als je nou netjes leest, dan zul je zien dat al die losse zinnetjes in feite synoniem zijn. Dat wil zeggen, ze hebben allemaal dezelfde betekenis. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze. Ze volgen mij, drukt allemaal de eenheid uit tussen de herder en de kudde. En let er dan op dat het eerste wat dan genoemd wordt, is inderdaad die stem. Hè? Dus het in Johannes evangelie, dus het gaat over het woord. Hè? Ze horen mijn woord, ze kennen mijn geluid. En dan, ik geef hun het eeuwige leven. Ja, via het woord uiteraard. En dus zullen zij niet verloren gaan in de eeuwigheid. Niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Waarna gewezen wordt op de Vader en de Zoon, die boven alle dingen zijn, die meerder zijn dan alle dingen, en die inderdaad garant staan voor de bewaring van deze kudde. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Wij waren in Johannes 10, vers 31. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hun: ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. En let dan op dat het gewoon aansluit bij vers 25. Ik heb het u gezegd dat ik je Christus ben, namelijk via mijn werken. En hier gaat hij dus verder over deze werken. Ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem zeggende: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering en omdat gij een mens zijnde uzelf een god maakt. Zodat blijkbaar men niet naar die werken kijkt of niet naar die werken luistert, zo zou het gezegd moeten worden. En dat is ook een beetje vreemd eigenlijk, dat zouden we niet mogen verwachten dat het zo gaat. omdat van de Joden juist altijd gezegd wordt, ze begeren tekenen. U weet wel, de Grieken die moeten een goed verhaal hebben, hè? Die begeren wijsheid heet dat. Hè? De reden, de ratio, een mooi verhaal verteld worden. Maar de Joden verwachten of vragen, verlangen een teken, of tekenen staat er eigenlijk in 1 Korinthe 1. Hè? En er zijn zoveel tekenen gedaan, maar het blijkt dat ze er toch niet naar luisteren. Zodat die tekenen net zo goed op de kermis gedaan kunnen worden. Hè? Daar kijk je naar, dan lach je om, dan verbaas je over, maar verder haal je schouders op. Dat is het dan. Dus het sprak niet aan, om zo te zeggen. Dat lijkt me de goede uitdrukking. En de Heer zegt dus feitelijk ook dat deze tekenen die hij gedaan heeft in de praktijk gewoon zinloos zijn. Hij vraagt ook naar zijn werken. Hij dwingt hen ook min of meer om zich die werken te herinneren. Als je vraagt, om welk van deze werken stenigt gij mij? Dan zouden ze het rijtje langs moeten gaan, dat ze allemaal meegemaakt hebben. En er komt dus niks uit. Integendeel, ze willen niet bij die werken van de Heer Jezus stilstaan. En dus wordt er gezegd, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. En die lastering wordt dan vervolgens uitgelegd. Want je vraagt je dan af welke dan. En er staat er gewoon achter. Namelijk, maar er staat natuurlijk gewoon en. Namelijk omdat gij mens zijnde uzelf God maakt. Of uzelf God noemt. Dat lijkt ook inderdaad een ernstige lastering te zijn. Maar het probleem zit hem erin. Dat het hele begrip God, of Elohim uit het Hebreeuws. Dat het een heel ruim begrip is, zodat iemand dan toch wel erg uitgebreid zichzelf als God zou moeten beschrijven, voordat je hem van godslastering zou kunnen beschuldigen. Het begrip God namelijk heeft, zeker in het Hebreeuws, in principe slechts de betekenis van de machtige, desnoods de machtigste, vooruit dan, maar dat is allemaal betrekkelijk natuurlijk. Dat blijkt ook wel, want de Heer antwoordt meteen op deze manier. Hij zegt namelijk, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden. En dat is inderdaad in uw wet, in het Oude Testament, namelijk geschreven. Waarbij de uitdrukking, ik heb gezegd, gij zijt goden, wordt toegepast op Israël. Dat wil zeggen, de Heer heeft van Israël gezegd, gij zijt goden. En men schrijft het woord goden dan prompt met een kleine letter. Iets wat in het Hebreeuws of Fries zelfs onmogelijk is. Hè? Zodat als iemand zich God noemt, is daar nog helemaal niks mee verkeerd gezegd. Maar nu moet het ons wel opvallen, overigens, dat hier de Heer op merkwaardige wijze ingaat in een van die nutteloze discussies die hij dan heeft met de Joden. Hè? Ze zeggen, gemaakt u tot God. En daar gaat de Heer nog serieus op in ook. Nou, ik moet u zeggen, als u het zo letterlijk leest, vers 34, dan is het niet eens erg serieus. Want de Joden beschuldigen hem er ook niet van dat hij gezegd had dat hij God was. Want dat zou inderdaad met groot gemak kunnen, dus. Maar die beschuldiging is op grond van dat hij zegt, ik en de Vader zijn één. En die Vader is dan inderdaad de eeuwige zelf, God in de hemel. Waarvan hij zegt dat er eigenlijk geen verschil is tussen hem en die hemelse Vader. En dat is dan dus niet een gemeen plaats. Hè? Dat is niet zomaar een algemene uitdrukking, een brede toepassing van het begrip God. Maar het is wel degelijk zo dat de Heer zichzelf aan God gelijk stelt. Dat is wel degelijk waar. Hè? Dus als de Heer dan zegt, maar er staat toch ook in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden. Dan is dat niet erg ter zake, deze opmerking. Hè? Het is niet to the point, ik weet niet hoe ik het goed in het Nederlands moet zeggen. Het heeft er niet zo geweldig veel mee te maken. Hij doet nou net alsof hij niet gezegd heeft dat hij God is. En dat heeft hij wel gezegd, hij heeft het zelfs uitgebreid beschreven. De verwijzing naar deze uitspraak in het Oude Testament is dan ook niet slechts omdat daar die term gij zijt goden in voorkomt, maar er zit nog veel, veel meer achter. Waar de Heer hier niet op ingaat, overigens hoor. Want de Heer legt gewoon hier de uitdrukking uit. Hij zegt namelijk, indien de wet diegene goden genaamd heeft tot welke het woord gods geschied is, enzovoorts. Dat wil zeggen dat inderdaad de uitdrukking in het Oude Testament, God dus, hè, die uitdrukking wordt in het Oude Testament zelfs gebruikt voor degene die het woord van God hebben ontvangen. Dat is de verklaring die de Heer dan verder geeft. En hij zegt wel, daar hoor ik ook bij, want ik heb het woord van God ontvangen. Ik ben zelfs het woord, Johannes 1 vers 1, ik ben zelfs het woord, dus zou ik ook als God moeten worden aangeduid. Maar tegelijkertijd zegt hij dan ook, dat als zij zouden geloven, dan zouden ze ook als God worden aangeduid. Maar om dan te zeggen dat zij één zouden zijn door geloof, één zijn met de Vader, op dezelfde manier als dat de Heer Jezus, dat zal toch wel wat overdreven zijn. Toch wordt het hier wel gesuggereerd, maar het punt is eigenlijk een heel andere. Het punt is dat deze uitspraak inderdaad ontleend is aan het Oude Testament, niet aan de wet, maar aan de psalmen heet dat. Ik moet er even wat bij zeggen. De staat is er niet geschreven in uw wet. En dan denken wij, de staat toch niet in de 10 geboden? Nee, in de 10 geboden niet. Nee, maar de wet is wel wat anders dan de 10 geboden. In de eerste plaats is het dan nog zo dat de term wet in de smalle betekenis wordt toegepast op alle 5 boeken van Mozes. Dat wil zeggen Genesis ook. Dat heet de wet, de Torah. Precies dat Hebreeuwse woord wordt ervoor gebruikt. De wet, de psalmen en de profeten kennen de Joden, dat is dan het hele Oude Testament. De wet, de psalmen en de profeten, waarbij merkwaardig genoeg de geschiedkundige boeken beschouwd worden als behorend tot de groep psalmen. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar de wat bredere en meer veel algemenere betekenis van het begrip wet of Torah is gewoon die van onderwijzing. Dat is de normale betekenis, ook in het Nederlands. Let er maar eens op, elke keer als je het begrip wet tegenkomt, zal blijken dat het vervangen kan worden door het begrip onderwijzing. Dat is altijd zo. Ja, of dat nou de Nederlandse staatswetten zijn of iets dergelijks, dat doet er niet toe. Of het zijn de wetten der natuur, de natuurkunde, dat maakt verder niet uit. Wet is namelijk per definitie onderwijzing. En er staat dus gewoon, is er niet geschreven in uw onderwijzingen, in uw leerboeken dus. En dat is ook zo. Nou, dat is dan niet in de boeken van Mozes, maar wel in Psalm 82. En dat heet dus wel degelijk wet. Het Oude Testament, het algemeen namelijk. Onderwijzing aan Israël. En dan zoek ik dat even op, want de aardigheid is altijd dat als in het Nieuwe Testament de schriftplaats uit het Oude wordt aangehaald, dan zit er altijd wat meer achter. Het blijkt dan dat zo'n uitspraak gewoonlijk niet uitgebreid uitgelegd wordt. Maar wanneer we hem opzoeken in het Oude Testament zal blijken dat daar nog veel meer gezegd wordt, wat ook op dezelfde omstandigheden van toepassing is. Het geeft vaak juist de clue van het hele verhaal. En dat is hier ook zo. Want Psalm 82 wordt geciteerd, Psalm van Asaf. Waar staat, God staat in de vergadering Godes, hij oordeelt in het midden der goden. Waarna de vraag is, wie zijn die goden? God staat in het midden van de vergadering van God. Of hij oordeelt in het midden der goden. Dat betekent dat God staat te oordelen in het midden van de vergaderde goden van God. Heb je dat? Ik weet niet of ik het nog een keer kan zeggen, maar dat is wat er staat. Wie God is, weten we. Dat hij staat om te oordelen, dat zal ook duidelijk zijn in het algemeen. Maar wie zijn die goden? Nou ja, dat is makkelijk, dat staat in vers 6. En dat werd toegelicht in Johannes 10. Waar staat in vers 35 van Johannes 10, indien diegene goden genaamd worden, tot welke het woord Gods geschied is. En daarmee is dus gezegd dat aangezien het woord Gods geschied is tot Israël, heel Israël wordt aangeduid als goden. Lijkt me een duidelijke zaak. En als dat waar is voor vers 6, dan is het ook waar voor vers 1. En de vergadering Godes, de vergadering van Gods, is dus gewoon Israël. Heb je dat? En als dan in vers 1 staat, God staat in de vergadering Godes of in het midden der goden, betekent gewoon God staat te midden van Israël. En wat doet hij daar? Nou, wat doet hij daar?
Oordelen.
Oordelen. Wie doet dat dan?
God zelf.
Jezus.
Maar het is de Heer Jezus Christus natuurlijk. Want de Vader heeft al het oordeel, dat is ook Johannes even hebben gehad, heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Kortom, vers 1 van Psalm 82 is de beschrijving van de eerste komst van Christus. En van de situatie toen. Hoe lang zult gij die de onrecht oordelen en het aangezicht der goddelozen aannemen? Nou, dat is wat Israël inderdaad deed. Het begrip Sela ga ik maar even niet in, want dat maakt het nodeloos ingewikkeld. Doet recht aan de armen en aan de wees, rechtvaardig de verdrukte en de armen, verlost de armen en de behoeftige, rukt hem uit de goddeloze hand. Ziet u wel dat het de beschrijving is van de eerste komst van Christus? Het is een situatie zoals de Heer Jezus die aantrof in Israël. En daar staat er, zij weten niet en verstaan niet, zij wandelen steeds in duisternis, dies wankelen alle fundamenten. Nou, en dan lees je dus niet der aarde, maar dan lees je van het land. Want het gaat over Israël. Zie je? Een heel duidelijke zaak dat die goden en die verzameling van goden in vers 1 gewoon is Israël in de dagen van de Heer Jezus. En dan staat er, vers 6, naar aanleiding van die omstandigheid, die we dus uit het Johannes-evangelie ook herkennen, hè, want het was een ongelovig Israël. Dan staat er dat de Heer zegt, ik heb weliswaar gezegd, gij zijt goden, oftewel gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten, en dat wordt dus van Israël gezegd, machtigen, dus ik heb gezegd, gij zijt machtigen, omdat gij het woord ontvangen hebt. Maar de Heer zegt, ik heb weliswaar gezegd, gij zijt goden, gij zijt alle kinderen des Allerhoogsten, nochtans zult gij sterven als een mens, en dus als een zwakke. Wat er nog bij komt, dat een van de woorden voor mens, ik weet niet welke hier gebruikt is, zo gauw, maar een van de woorden voor mens betekent gewoon ziek. Een zieke. Dat is het normale eenosje.
Adam staat hier.
Staat hier Adam? Oh, goed. Maar goed, de mens zal, Adam dus, zal in ieder geval sterven, omdat dat van hem gezegd wordt dat hij tot stof zou wederkeren, dus dat leidt geen enkel twijfel. Maar het zelfstandig naamwoord voor mens is eenosje. Het grote woord voor de mens in het algemeen, enos, komt van anas en dat betekent inderdaad ziek. En zelfs onsterfelijk ziek. Of sterven na dood betekent het feitelijk. Dat is een merkwaardige omschrijving van de mens.
Ongeneeslijk.
Ongeneeslijk ziek, ja. Dat is de mooie uitdrukking. Ja, ik heb wat moeite met het vocabulaire de vroege ochtend.
Maar... Dat kan niet.
Maar goed, er staat dus, nochtans zult gij sterven als Adam. Dat staat er dus, hè. Nochtans zult gij sterven als Adam, als een mens. En als een van de vorsten zult gij vallen. Dat klopt. Vorsten, zeg maar, heerschappers. Dat is het woord, in Staten vertalen hem ook, hè. Een van de vorsten zult gij vallen. Adam was een vorst. Immers, Adam werd aangesteld om over de aarde te heersen enzovoorts. Maar vorst is natuurlijk meer synoniem met het koningschap, met die goden, dan dat het woord mens dat is, of Adam. Maar er staat, hoewel ik gezegd heb, gij zijt goden, zult gij nochtans sterven als mens. En hoewel gij vorst zijt, zult gij niettemin vallen. En dan, sta op, o God, oordeel het aardrijk, want gij bezit alle natieën, waarmee je meteen weet wie die gij is, dat is de echte Adam. De laatste Adam. Maar wat we dus vinden is deze uitspraak, gij zijt goden, hier in vers 6, die aangehaald is in Johannes 10, in verband met de discussie of de Heer al of niet als God zou kunnen worden aangeduid. Maar daarachter zit de waarheid van Psalm 82, die zegt, allen die het woord Gods ontvangen hebben zijn goden, in de zin van sterken, machtigen. Maar degene die het woord van God niet ontvangen, oftewel niet geloven, en dat waren de Joden uiteraard, zullen, hoewel zij oorspronkelijk waren aangeduid als goden, niettemin sterven en vallen. En in Romeinen 11 waren we vervolgens al, namelijk, hebben zij gevallen of zijn zij gevallen opdat zij struikelen zouden enzovoorts. Nou ja, goed, dan gaat het verhaal verder. Maar de gedachte is dus inderdaad dat hoewel zij als goden werden aangeduid omdat hen het woord Gods was toebetrouwd, zullen zij toch sterven. En uiteindelijk komt er zelfs nog bij dat de Heer zelf ook zou sterven. Maar dat even terzijde. In ieder geval is het zo dat door het noemen van deze uitspraak, gij zijt goden, door de Heer Jezus, hier in Johannes 10, vers 34, wordt hen gewezen op dat daar ook staat, hoewel gij goden genaamd wordt, zult gij sterven. En dat betekent dat de Heer op verkapte wijze het oordeel aankondigt over degene die hem proberen te oordelen. Hij werd zelf verstenigd op dat moment, ze gooiden stenen naar hem natuurlijk. Maar hij kondigt in wezen aan dat zij gestenigd zullen worden, want de steen zou op hen vallen en hen verpletteren. Of zij zouden op de steen vallen en uiteenspatten. Zo staat het nou helemaal in de Bijbel. Dus de rollen worden omgedraaid door het aanhalen van deze uitdrukking, zodat je met me ziet dat het meeste niet gezegd wordt. Maar wel gedacht, uiteraard. Want de gedachte zelf zit er natuurlijk achter, de gedachte van Psalm 82. Nou, hoe dan ook, ga terug naar Johannes 10, waar er staat dat de Heer zegt in vers 34, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden. Ja, de volgende zin is, nochtans zult gij sterven als een mens. Als Adam. Maar daar gaat de discussie nou verder niet over. De Heer zegt verder zelf, indien de wet diegene goden genaamd heeft tot welke het woord Gods geschied is, dan moet je dus onthouden, hè? Degene tot wie het woord Gods geschied is, degene aan wie de woorden Gods zijn toevertrouwd, dat citeer ik uit Romeinen 3 vers 1, hè? Of daar in de buurt, wat is dan het voordeel van de Joden als nut van de besnijdenis? Vele op alle manier, maar dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Nou, hier staat het, God heeft, of de wet heeft diegene goden genoemd tot welke het woord Gods geschied is. Het was dus in Psalm 82 de aanduiding van Israël. Maar niettemin, als ze zelf het woord niet zouden geloven, zouden zij geoordeeld worden. Zeg gerieden tot mij, vers 36, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God. Omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. En dat is dus een andere richting in de discussie. Maar wat de Heer hier dus zegt, is dat juist hij gezonden is met het woord van God. Ofwel, hij is het woord van God. En als er dan iemand recht heeft om zich Gods zoon te noemen, dan zou hij het juist moeten zijn. Kun je vragen, wat is het voordeel van de Heer Jezus en het nut van de Christus? Wel veel op alle manieren, maar dit is wel het eerste, dat hem de woorden God zijn toebetrouwd. Zoveel verschil tussen de Christus en Israël is er nou ook weer niet, hè? De hele Bijbelse geschiedenis door, uiteraard niet, want het bestaan van Israël is afhankelijk van het bestaan van de Heer Jezus Christus. Maar goed, hij is het woord Gods, en daar gaat het al 10 hoofdstukken lang over. En hij zou zich juist en vooral als God of als zoon van God kunnen bekendmaken. Dat is ook wat hij doet. En hij vraagt zijn tegenstanders, hoezo? Ik hou me toch helemaal aan de schriften. Hè? Ik ben toch door de Vader gezonden. Ik heb toch het woord. Het is mij toevertrouwd enzovoorts. Ik ben toch Gods zoon. Tenzij uit mijn werken anders zou blijken. Vers 37. Want daar staat, indien ik niet doe de werken mijns vaders, wel, dan moet je me ook niet geloven. Zo gelooft mij niet. Maar indien ik ze doe, en hij deed ze, dat viel niet te ontkennen, en zo gij mij niet gelooft, dat wil zeggen, indien ik wel de werken doe, maar geloof mijn woord niet, wel, geloof dan toch de werken die ik doe, opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. En daar gaat het uiteindelijk om. Men heeft kennelijk moeite met de lering, met de woorden van de Heer Jezus. Die geloven ze niet, maar de Heer zegt wel, indien gij mij niet gelooft, geloof dan toch in ieder geval de werken die ik doe. Want de werken die ik doe, bewijzen wie ik ben. En als dat één keer vaststaat, dan is het daarna ook niet moeilijk meer om te geloven wat ik zeg. Dat is de redenering van de Heer Jezus. En zo is het natuurlijk ook. Dat is wat er in deze Messiaanse tijden gebeurde. Dat de Heer inderdaad via zijn optreden, via zijn werken, demonstreerde wie hij was. Namelijk, hij deed die werken die inderdaad in het Oude Testament ook nadrukkelijk waren aangekondigd. Nog afgezien van het feit dat ze inderdaad bovennatuurlijk waren. Wat dat betreft had Nicodemus het goed het goed gezien. Die zei, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Wij weten dat gij een profeet zijt van God gezonden, iemand met het woord van God, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Die man die zag het dus goed en kwam het tot geloof, overigens. Hij begreep het woord van de Heer weliswaar niet, Johannes 3, we hebben het uitgebreid besproken, maar hij geloofde wel in de tekenen die de Heer deed. Waarna hij dus ook verplicht was om te geloven wat de Heer zei. Dat kostte dan misschien enige moeite, maar dat is dan wel op te brengen. En zo is het trouwens met onze benadering van de schrift ook. Wij begrijpen wellicht niet alles wat wij lezen, maar we weten dat het woord van God is. Dus dat komt dan wel een keer. Hè? Je kunt het woord van God, de Bijbel dus, kun je niet, mag je niet verwerpen op grond van dat je het niet begrijpt. We aanvaarden het als het woord van God. En zo komt het tot ons en een begrip en ook zelfs geloof komt gewoonlijk daarna vanzelf. Dat is trouwens een heel geheimzinnige zaak dat de Bijbel leert, namelijk dat geloof vanzelf door het woord gewekt wordt. Vandaar dat er altijd nog discussie is over de vraag of geloven al of niet een gave Gods is. Of het je gegeven moet worden of dat, dat je het zelf op moet brengen. Enzovoorts. En de waarheid ligt in het midden. God geeft niet geloof. Dat is een onbeperkte zaak. God geeft zijn woord. En normaal gesproken ontstaat geloof daar waar dat woord, als het woord van God, inderdaad erkend wordt. Bewijst zich namelijk. Hè? Kijk, wij krijgen vertrouwen, geloof. Wij krijgen vertrouwen in het weerbericht. Naarmate dat weerbericht ook inderdaad betrouwbaar blijkt te zijn. Hè? Ja, ik noem maar een voorbeeld. Dat is het in de praktijk niet. Maar we hebben geen beter vooruit. We laten het er maar bij. We moeten ermee leren leven. Maar zo is het met het woord van God ook. Dat blijkt gewoon het woord van God te zijn. Als ik vroeger dan wel eens twijfels gehad heb over of het wel het woord van God was. Of het allemaal wel klopte. Wel, nu toch in elk geval niet meer. Het heeft langzamerhand de bestudering, ook een kritische bestudering, niet ter wille van de kritiek overigens, hè, maar heeft een kritische bestudering doorstaan en dat doet het nog steeds. Het blijkt toch inderdaad te kloppen, steeds opnieuw, steeds weer. Op een gegeven moment houdt daar de twijfel op. Waar komt dan geloof vandaan? Ja, dat wordt door het woord zelf gewekt, het boezemt vertrouwen in. Wat dat betekent weet ik niet, maar dat is de Nederlandse uitdrukking daarvoor. Hè? Het boezemt vertrouwen in, of zo. Nou, zo gaat dat. Dat doet het woord van God. Als Israël, de Joden of hoe het maar heten mag, zich inderdaad serieus bezig zouden gehouden hebben met de Bijbel, waarvan zij zeiden dat het woord van God was, dan zou het in hen geloof gewekt hebben. Maar zij zeiden dat het woord van God was en daarom hielden ze er zich niet mee bezig. Want stel je voor dat het geloof zou wekken, moet je daar eens over nadenken. Maar dat is wat in de praktijk gebeurt. In het christendom dus ook. Precies hetzelfde. Nou ja, dan zegt men niet eens meer, het is het woord van God. Maar ook daar waar men dat nog wel zegt, dat de Bijbel het woord van God is, daar blijkt dat men zich uitdrukkelijk niet met die Bijbel bezighoudt, niet de schriften bestudeert. Want als men dat zou doen, dan zou men inderdaad gaan geloven. Dan zal het wel moeten. En andersom, je kan het ook andersom zeggen natuurlijk, dat weet je nooit precies, maar je kan het ook andersom zeggen. Hè, waarom bestudeert men het woord van God niet? Omdat men niet wenst te geloven. Men blijft liever in onzekerheid. En in onzekerheid kan men zijn eigen gedachten hanteren. En zijn eigen plannen en ideeën aan anderen opleggen. Zijn eigen macht over anderen dus uitoefenen enzovoorts. Maar dan moet je wel de Bijbel dicht laten. Ah, je mag hier nou een tekst uitscheuren hoor. Dat doen ze dan wel. Hè? Ja, je moet een beetje de schijn ophouden. Maar ik heb het niet over losse teksten, ik heb het over de Bijbel als zodanig. De schriften. En ik vind het persoonlijk inderdaad steeds opnieuw een teleurstellende ervaring dat zoveel zich christen noemen en geen flauw idee hebben. Maar dan ook absoluut geen flauw idee hebben van wat er in de Bijbel staat. Ja, ze kennen wel teksten, maar die zien ze op de braderie. Want dan worden ze tweedehands verkocht. He? Ja, nee, dat meen ik. Zo werkt dat. Nou goed. Ik heb eens een keer een boek gekocht op de braderie. Dat heet Hoe kom ik tot bekering voor 1 gulden? Maar de laatste was er met potlood bijgeschreven. Een boek van Johannes de Heer. Hoe kom ik tot bekering voor 1 gulden? Er is geen belangstelling meer voor. Hè? Nee, voor de Bijbel ook niet. Nou, hoe dat ook zij, het is de situatie waarin het Joodse volk zich bevond. Het is trouwens ook de situatie waarin het zogenaamde christendom zich bevindt. Maar beter is het nog anders te zeggen. Het was de situatie waarin de Joden zich bevonden. Het is de situatie waarin Efraïm zich bevindt. Nou ja, en Zebulon en zo. De 10 stammen bedoel ik dus, hè. Want dat is de situatie. Officieel christelijk, maar in de praktijk absoluut ongelovig en onwetend. Het resultaat zal ook zijn dat over beide hetzelfde oordeel zal komen. Alvorens de Heer inderdaad zelf zijn koninkrijk over Israël zal oprichten. En dat is ook wat feitelijk natuurlijk in Psalm 82 gezegd werd. Hè? Sta op, o God, oordeel het aardrijk, want gij bezit alle natiën. Er zijn heel wat meer dan 12 stammen natuurlijk. Maar dat gaat er gebeuren. En wanneer zal hij opstaan? Sta op, o God. Wanneer staat hij op?
Als hij gaat eisen.
2 antwoorden natuurlijk. Maar dat is de goede. Dat is uiteindelijk. Als hij gaat eisen. Ja. Ja. Eis van mij en ik zal u geven. Uit Psalm 110. Dan staat hij op. En we weten ook wanneer. Namelijk. Te dier tijd zal Michael opstaan. Uit Daniel 12, vers 1. In de tijd van de verdrukking enzovoorts. Wanneer inderdaad de Heer actief zal worden en de volkeren aan zich zal onderwerpen. Definitief. Dat is de uiteindelijke vervulling dus ook van deze psalm. En het merkwaardige is dat dat dan gebeurt in een tijd waarin niet alleen de 2, maar ook de 10 stammen inderdaad, volledig in de afval, om de Bijbelse termen maar te gebruiken, in de afval terecht zijn gekomen. In de praktijk volstrekt ongelovig. Wel een vroom godsdienstige buitenkant. Zowel Joods als christelijk zal ik maar zeggen. Maar in de praktijk volkomen inhoudsloos. Die dagen zijn wij natuurlijk langzamerhand genaderd. Nou, dan ga ik weer terug naar Johannes 10. Waar we zijn bij vers 39. Zij zochten dan wederom hem te grijpen. En hij ontging uit hun hand. En dat is het verhaal, hè. Hier zijn de Joden, zij proberen hem te grijpen. En hij ontging uit hun hand. Waarna de vraag is, en waar komt hij dan terecht?
Over de Jordaan.
Over de Jordaan. Wat betekent dat dus?
Buiten de legerplaats.
Ja, ja. In ieder geval buiten de legerplaats. Zelfs in de hemel. Want dat betekent het ook nog. Hè? Boven. In het binnenste heiligdom. En natuurlijk aan de andere kant betekent het bij die andere stal, met die andere schapen die wel zijn stem zouden horen. Hier nog, hè? Vanuit deze situatie geredeneerd. Over de Jordaan, is dat officieel nog Israël of niet?
Ik dacht het
al. Nou, het is niet Judea, maar het is officieel wel Israël. De stammen van Israël waren ook verdeeld over beide zijden van de Jordaan. Jawel. Om aan de tweedeling van Israël uit te beelden, uiteraard. Er was zelfs 1 stam die aan beide kanten leefde.
Manasse?
Maar ja, dat is altijd de halve stam van Manasse. Leuk is dat, hè? Jozef is altijd dubbel en Manasse is altijd de helft, hè? Halve stam van Manasse. En Efraïm wordt graag een dubbel te zijn, altijd leuk, ja. Terecht. Maar daar ga ik verder niet op in. Dus hij ontging uit hun hand en hij ging wederom over de Jordaan. Het lijkt me duidelijk wat dat overdrachtelijk betekent. Het is namelijk hetzelfde als hoofdstuk 8 vers 59. Zij namen dan stenen op. Precies hetzelfde dus, hè? Helemaal hetzelfde. Ze namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. Hetzelfde verhaal. Hij verborg zich en ging uit de tempel. Verdween. Bij de Joden is de gedachte, ging weg uit het Jodendom. Dan zeggen we, ja, daar komt omdat het koninkrijk bij de gemeente terechtkomt. Dat is waar, maar de dubbele bodem daarvan, die kennen we langzamerhand wel. Nou, terug naar Johannes 10, vers 40. Hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte en hij bleef al daar. Johannes, hebben we eerder gezien, is een type van de Heer in zijn eerste komst, terwijl de Heer zelf een type is van de Heer in zijn tweede komst. Hè? Johannes en Jezus, respectievelijk de eerste komst en de tweede komst van Christus. Zodat hier feitelijk staat dat de Heer Jezus ging naar de plaats waar Johannes eerst doopte en bleef al daar. Dat betekent dat hij de plaats van Johannes inneemt. Dat is weer eens wat anders. Want eerder hebben we geleerd dat Johannes de plaats van Jezus inneemt. Hè? Met die schoenen uit en verwisseling. En weet je wel, die schoenriemen en zo. Hè? Maar het is natuurlijk hetzelfde. Je komt alleen al van de andere kant binnen. De gedachte is dan ook dat de Heer die de positie inneemt van de Heer bij zijn eerste komst. Hij komt niet tot zijn tweede komst. Hij blijft bij de positie van Johannes. En dat is de positie die wij nu in wezen nog steeds kennen. Een positie namelijk waarvan uitgesproken wordt over de komst van het koninkrijk. Dat wil zeggen, het is nabijgekomen, maar het is er nog niet. Maar het komt wel binnenkort. En zo is het tot op heden natuurlijk. Want als in de toekomst het Joodse volk tot geloof komt, dan zet dat meteen de complete openbaring van het koninkrijk in werking. Dat is dus het einde van een verborgen koninkrijk en tegelijkertijd het begin van een geopenbaard koninkrijk.